Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Van de 3 miljoen Mongoliërs leeft 60% in Ulaanbaatar, een naam uit een sprookjesboek en officieel de oudste hoofdstad ter wereld. De overige 40% zijn nomaden die bij voorkeur in een joert leven, ook alweer zo'n sprookjestent rond en vild. Bij het binnengaan van een joert klop je niet, maar roep je Nokhoi Kor, wat zoveel wil zeggen als hou de hond vast. Dat is weer eens wat anders dan hoe is het met u of alles goed. Fotograaf Rob Walbers trok voor zijn boek en tentoonstelling No Man's Land naar de weidse steppen en toendra's van Mongolië. Vraag is natuurlijk of het ook een sprookjesreis was. Dag Rob, zit u op een berg of zit u in een dal?
Op een berg op dit moment wel. Ja, eigenlijk.
De Fuji?
Die is vlakbij, dat klopt ook. Ik probeer zoveel mogelijk op een berg te zitten. Het dal spreekt mij minder aan eigenlijk.
Ja, maar je kunt dat proberen, maar slaag je er dan ook in?
Ik ben een gelukkig mens, ja. Als dat een mooie samenvatting kan zijn.
Dat klinkt vandaag als een bekentenis, hè?
Ja, is het zo?
Ja, krijg toch nog wat mensen over de vloer die daar behoedzaam mee omspringen, ja, met dat woord.
Ja, klopt. Het is ook, ja, ik noem mezelf ook vaak een zondagskind. Er zijn gelukkig nog maar heel weinig tegenslagen geweest in het leven. Natuurlijk hout afkloppen als je zoiets zegt.
Dat is dan weer westers, hè?
Ja, klopt. Maar ik freewheel een beetje door het leven en dat bevalt mij en het blijft in de goede richting gaan, zal ik zeggen.
Ja, ik verwees even naar de Fuji, die berg, die mythische berg in Japan. Hoezo dan? Want ik had het de hele tijd over Mongolië. Jij woont nu bijna 10 jaar in Japan.
Ja, klopt.
Eerst in Osaka, daarna in Tokio. Die Mongolië-uitstappen, die betekenen natuurlijk ook heel veel in je leven. Maar misschien eerst even een klein beetje verwijlen bij Japan. We komen daar straks nog wel op terug. Je bent daar verzeild geraakt door de liefde, hè? Moet je daar niet omheen draaien? Nee. Asuka is...
Asuka, volgens Japanse uitspraak.
Asuka?
Asuka, ja.
Oh ja. Oh, maar daar staat wel een oet tussen.
Ja, die valt weg.
Oké. Valt er wel meer weg in Japan?
Goeie vraag eigenlijk.
Je bent daar naartoe getrokken, maar eigenlijk was de bedoeling om eerst even naar New York te gaan.
Ja.
Om
ja.
daar te gaan wonen, geloof ik zelfs.
Ja,
hè?
Klopt. Ik stond op het punt om de horizon een beetje te verbreiden en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik had 6 jaar gefreelanced in België als fotograaf. En ik dacht van ja, het is tijd voor de volgende stap. Dus de beslissing was genomen om naar New York te verhuizen. En plots was daar een last-minute aanbieding van een of andere luchtmaatschappij. Japan,
Zo dus,
ja,
echt?
Ja, letterlijk. Niet echt vanuit een bepaalde interesse in het land. Het was echt puur toevallig. De mail kwam binnen, vrienden opgebeld van...
Het was gewoon goedkoop,
Japan.
Punt.
Het was goedkoop, ja.
Je hebt het voor de goedkoop gedaan?
Ja, absoluut.
En dan beland je in Tokio?
In Tokio eerst en Kyoto, Osaka, de hele traditionele toeristische rondreis. En compleet omver geblazen. Van mijn sokken geblazen, de cultuur, de mensen.
Waarom?
Het kan het eigenlijk herleiden tot één woord en dat is respect. Respect onderling tussen de mensen, respect ten opzichte van hun medemens, van hun... ten opzichte van hun job, de natuur, de omgeving, alles. Die hele maatschappij is zo doordrongen van respect. En dat had ik eigenlijk nog maar weinig gezien tot daartoe.
Laat staan in België.
Ja. En dat was zo'n gevoel van, dit wil ik nog ervaren. Zo.
Maar respect, Rob. Wat moet ik daaronder verstaan? Want dat is een groot woord. Hè?
Ja, ja, klopt.
Ik kan me niet inbeelden dat jij niet respectvol tot dan toe was omgegaan met mensen. Of omgekeerd, nee, dat mensen niet respectvol waren omgegaan met jou.
Nee, dat klopt. En het is ook niet zo zwart. En ik wil ook niet België slecht afschilderen.
Nee, daar gaat het niet om. Wat betekent dat dan?
Op een andere manier. En het zijn kleine dingen. Stel bijvoorbeeld, je wilt in een trein stappen in Japan. Daar gaat het er niet om, om het eerst in de trein te stappen. Je schuift gewoon netjes aan in de rij, omdat er ook op dat moment 10.000 andere mensen ook in diezelfde trein moeten geraken. En dan kan het niet dat je allemaal tegelijk wilt instappen. Dus je schuift aan en je wacht vriendelijk je beurt af. En daardoor is die trein ook op tijd. Ook omdat de treinbestuurder respect heeft ten opzichte van zijn job, van zijn baas. Dus hij wil die trein ook op tijd laten rijden. En zo trekt zich dat in die hele maatschappij door met kleine dingen die je heel erg ziet in het begin. Die vallen heel erg op. En waar je na verloop van tijd ook zelf heel makkelijk in meegaat.
Kun je nu zeggen, na 10 jaar Japan, dat je een beetje Japanner onder de Japanners bent geworden?
Ik doe mijn best. En
dus niet? Want als je je best doet, dan is het niet vanzelfsprekend.
Je merkt dat je er automatisch in meegaat, maar toch, je weet ook van, ik ben hier niet opgegroeid. En wij moeten soms nadenken om iemand achterna te lopen omdat zijn zakdoekje op de grond is gevallen, terwijl een Japanner dat automatisch doet. Dus in die zin moet ik nog extra wel erop letten.
Je bent eerst naar Osaka getrokken, mm-hmm, om daar te gaan wonen, en vervolgens na een paar jaar Tokio.
Ja.
Osaka?
Asuka, Osaka. Mijn vrouw is van Osaka. Dus die stap was heel makkelijk. Zij vertelde me wel van, als je echt je beroep als fotograaf wil verder zetten, ben je beter af in Tokio. Er is een grotere markt, een internationalere markt. Er is meer te doen. Dus zij raadde Tokio aan. Maar ik had zoiets van, ik kan op mijn eentje in New York gaan wonen. Of op mijn eentje in Tokio. Of bij iemand zijn waar ik echt heel graag bij wil zijn. En dat was in Osaka. Dus die keuze voor mij lag voor de hand eigenlijk.
Is er een groot verschil tussen Osaka en Tokio? Toch allebei grote steden?
Ja, grote steden, maar Osaka is veel lokaler. Zowel qua arbeidsmarkt als qua aantal buitenlanders die hier wonen. Tokio is echt is vergelijkbaar met New York eigenlijk. Het is gewoon een internationale stad en wordt steeds internationaler.
We gaan straks en onder meer via Murakami, ja, daar kun je nauwelijks omheen,
ja,
bij Japan blijven stilstaan. Mongolië, mm-hmm, daar ben je naartoe getrokken. Er loopt ook een tentoonstelling, er is een boek, ja. No Man's Land. Waarom Mongolië in godsnaam?
Mongolië is ook weer eigenlijk net als Japan puur toevallig gestart. Mm-hmm. Ik zag een documentaire op internet over het nomadenbestaan in Mongolië en het feit dat dit aan het verdwijnen was. En daar opnieuw visueel een beetje omvergeblazen door die beelden van de weidse landschappen met dan plots in het midden de joert.
De joert, dus die tent uit vilt, ronde tent.
Ja.
Als er nu iets is wat we van Mongolië kennen, dan zijn het denk ik nomaden, mm-hmm, en die joerts, hè, die heel erg iconisch zijn.
Ja. En een beetje de groene landschappen, de blauwe lucht. Dat zijn zo de eerste beelden die je ziet als je Mongolië begint op te zoeken.
Die weidsheid.
Ja, de weidsheid.
Van die enorm toendras en steppes.
Ja. Een beeld wat je zeker als je in Tokio woont ook niet elke dag ziet. Zelfs niet in Osaka. Dus dat was iets van, dit wil ik wel eens met eigen ogen zien en ervaren ook gewoon. Van wat doet het als je 's nachts zo'n tent buiten stapt en er is geen enkele convenience store in de buurt of een straatlamp of een drankautomaat.
Of een toilet.
Of een toilet, ja, er is niks. Als je vraagt van waar is het toilet, ja, dan wordt er gewezen in de verte, van daar zo.
En wat doe je dan? Dan ga je in de verte.
In de eerste dag zoek je naar een boom om achter te schuilen. Maar die is er ook niet. Dus je denkt van oké, misschien een heuvel of een bergtop. Vanaf dag 3 heb je zoiets van ja, het is min 30 graden, dus ik doe gewoon mijn ding.
Want je bent er ook in de winter geweest.
Ik ben er enkel in de winter geweest.
Zelfs alleen in de winter?
Ja.
Waar het inderdaad min 30, min 40
min 30, min 40, ja. Wat ook een heel ander beeld gaf dan de typische beelden van de groene vlakte en de blauwe lucht. Dus het was wit, een wit landschap. Een landschap eigenlijk in zwart-wit. Heel speciaal. Anders dan het kleurrijke Tokio. En voor mij ook nieuw in die zin dat ik eigenlijk geen landschapsfotograaf ben. Maar plots wel bijna gedwongen werd om die landschappen vast te leggen.
Omdat landschappen misschien ook maar mensen zijn.
Ja, absoluut. Dat is mooi gezegd. Ja, ze spraken. En ze spreken nog steeds, ja.
Nu, je bent een fotograaf, hè? Mm-hmm. En als je jouw boek doorbladert, dan zie je heel duidelijk dat je... En dat zal eigen zijn aan de man die ook weer waarschijnlijk overbluft is door wat hij ziet. Mm-hmm. Het bij de tamelijke cliché dingen moet houden. Die uitgestrektheid, die toendra's, die steppes. Het licht ook dat heel erg duidelijk naar voren komt in die eerste foto's. En langzamerhand schuift dat op. Mm-hmm. Ik heb het op pdf wel maar moeten zien, maar toch. Ja. En als je daar lang genoeg naar kijkt, dan zie je bijna een soort van film ontrollen die zich stilaan voltrekt naar een soort van obscuriteit, ja. Donkerte, ja. Van de clichés van de joerts en de jaks. Mm-hmm. Die, ja. Wat zijn dat? Een soort van mammoeten. Hè? Ja, bedoel, het stond 1000 kilogram groot, 3 meter lang, niet te geloven. dat zie je dan allemaal wel. En mensen die paardenmelk zitten te drinken, mm-hmm. en zo. En dan schuift dat langzaam op naar iets heel sinisters, bijna in een grootstad, inderdaad, zoals Ulaanbaatar, waar mensen daar schrok ik ontzettend van op damps leven.
Heel schrijnend. En een heel groot contrast met het bijna romantische leven op het platteland. Ook iets wat ik zelf niet wist voor ik de eerste keer op reis ging. En wat eigenlijk bij elke reis meer zichtbaar werd. En ook door natuurlijk meer research te doen, kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo romantisch is. Op het platteland nog wel, maar het wordt steeds moeilijker om dat romantisch beeld, dat romantisch leven, verder te zetten. En dan kwam ik bij inderdaad veel donkerder taferelen.
Nu, het zijn nomaden.
Ja.
Dat zijn mensen die dus letterlijk van plek naar plek trekken.
Ja, klopt.
Hoe zit dat eigenlijk tijdens zo'n winter? Op hoeveel plekken verblijven ze?
Ja, zij verhuizen eigenlijk per seizoen, omdat zij voor hun leven afhankelijk zijn van hun dieren. En die dieren hebben natuurlijk nood aan eten, aan drinken. Dus eens één plek uitgegraast is, slecht Nederlands waarschijnlijk.
Nee, oké. Okay.
Moeten zij verhuizen op zoek naar vers gras, naar nieuwe voedingsbronnen voor hun vee. Dus gemiddeld verhuizen zij 3-4 keer per jaar. En dat is in een uitgestrekt gebied waar zij wel ongeveer op dezelfde plekken terechtkomen. Maar er blijft ook niks achter als zij vertrekken. Dus het kan goed zijn dat zij het jaar erop 2 kilometer of 20 kilometer verder of 30 kilometer verder zitten. Maar ze horen ergens wel een beetje in een soort van provincie, waar zij ook zijn ingeschreven trouwens. Dus ze horen wel ergens bij, maar toch binnenin dat grote uitgesprekte gebied zijn ze vrij om te bewegen.
En die kudde kan dan bestaan uit kamelen, uit geiten, uit schapen, uit paarden natuurlijk ook, uit jaks, gedomesticeerde jaks.
Ja.
Die trekken allemaal samen op met,
samen. Ja, klopt.
Met die nomaden.
Dus het is een heel familieverhuis. Die dieren zijn voor hun ook gewoon hun familie, want ze zijn er van afhankelijk voor alles een beetje.
Ja. Jouw boek is eigenlijk ook een beetje een doemscenario, in die zin dat dat nomade bestaan wordt bedreigd.
Ja, klopt. Het is jammer genoeg geen happy end, het boek. Door de klimaatsverandering is het leven van de nomaden bedreigd. In die zin dat de winters steeds kouder worden en de zomers steeds droger. Dus,
waardoor er weinig neerslag is?
Ja, weinig neerslag. Dus er is te weinig gras voor die dieren, om het heel simpel uit te drukken. En die dieren hebben eigenlijk de zomer nodig om terug op krachten te komen voor de weer aankomende winter. En die winter wordt steeds kouder, steeds strenger. Onder de sneeuw zit ook geen vers gras meer. Dus ja, die dieren sterven af. En zonder de dieren dus ook geen nomaden meer die kunnen overleven.
En dus zie je wat heel vaak gebeurt in de wereld, dat mensen massaal naar die grootstad trekken.
Ja, klopt. En ze trekken naar de stad in de hoop van daar een beter leven te vinden. Nieuw werk, nieuwe toekomstdromen, zal ik zeggen. Maar omdat ze met zoveel zijn die naar de stad trekt, ja, is er gewoon geen werk meer. Dus er is een tekort aan werk, er is een tekort aan degelijke woning. Dus wat het gevolg is, ze trekken naar die stad met hun nog steeds joert. En ze moeten die op de minder romantische bergflanken aan de rand van de stad neerpoten. Waar ze dus eigenlijk op dezelfde manier leven, maar in veel slechtere omstandigheden.
In sloppenwijken?
In sloppenwijken, ja. In heel donkere, gewelddadige, duistere sloppenwijken.
Gewelddadig?
Ja. Door een groot alcoholgebruik. Dus ja, werkloosheid, uitzichtloosheid. Dat resulteert in alcoholisme, in geweld, in heel grauwe toestanden.
Is het zo dat je na 4 uur op die sloppenwijken niet meer moet komen?
Klopt, omdat zij het weinige geld dat ze verdienen met de dingen te verkopen die ze op het vuilnisbelt vinden, alcohol kopen om hun miserabele situatie een beetje te vergeten. En dan wordt de sfeer weer helemaal anders.
Nu, je bent een fotograaf, een lifestyle-fotograaf, modefotograaf in Tokio, maar voor je artistieke projecten heel duidelijk een ander soort fotograaf. Ja. Iemand die in zwart-wit, bij voorkeur in zwart-wit, fotografeert. Waardoor je eigenlijk foto's krijgt die soms heel erg afgetekend zijn. Mm-hmm. En als je de gezichten bekijkt, dan lijken ze wel verweerde landschappen dan weer op hun beurt. Ja. Zijn mensen worden landschappen ook.
Ja, je kan letterlijk van de gezichten het leven aflezen. En dat staat ook weer in groot contrast met het werk in de modewereld dat ik doe. Het is eigenlijk een beetje artificieel. Make-up, er wordt veel bijgewerkt achteraf. Het is eigenlijk een beetje een fake wereld. En ik spreek dan tegen mijn eigen wereld. Maar zo is het wel. Dus het is voor mij belangrijk en leuk om even te ontsnappen uit die plastieke wereld bijna. En het echte leven te gaan opzoeken.
Is dat een antidotum? Een soort van tegengif?
Ja, waarschijnlijk wel. Het is zo... Ja, je bent ook een mens en met gevoelens en met ideeën en gedachten en... Ja, in de modewereld, of in de fotografie in de modewereld, is er misschien te weinig plaats voor.
Ja.
Dus je moet ergens het echte leven toelaten en laten zien ook.
Natuurlijk zijn collega's van jou, niet bepaald de kleinsten, mm-hmm. Irving Penn bijvoorbeeld, die allebei ook deed, de modefotografie, maar er wel in slaagde om in die modefotografie een heel eigen oog te behouden.
Absoluut, ja. Ik moet wel zeggen, zo...
Heel eigenzinnig ook.
Ja.
Je ziet, dit is een pen, ook al is het zoveelste fotomodel.
Ja, klopt. Dat is een droom waar ik naar streef, om ooit hetzelfde te kunnen doen. Ja, het is een beetje... Eens je in die commerciële wereld zit, is er zo net iets te weinig plaats voor je eigen stempel. Er is altijd wel iemand die over je schouders meekijkt en zegt van, het moet meer dit, het moet meer dat.
Waardoor al die foto's op elkaar beginnen lijken.
Ja, ja.
Toch?
Ja, absoluut.
Wat is een goede fotograaf voor jou?
Een goede fotograaf? Iemand, zoals je net zelf aangaf, als je een beeld ziet en je zegt van, dit is een... pen of een Walders ga ik nog niet zeggen. Iemand met een eigen stempel, een eigen visie. een eigen stijl. En die mensen ook kan bewegen.
Moet je een bepaalde gêne achter je laten als je fotografeert? Want daar staan foto's in waar ik van zeg, shit, ik zou ze nooit durven nemen. Je moet toch heel dicht op de huid van mensen gaan zitten.
Ik voel zelf niet echt gêne. Terwijl ik ook absoluut geen agressief fotograaf ben. Ik probeer rustig te zijn en een beetje in te blenden. De mensen moeten zich op hun gemak voelen, anders komt het beeld ook niet. Maar dat loopt vrij natuurlijk, denk ik zo. Ik probeer me alles allerminst op te dringen. En ja.
En dan natuurlijk heb je het licht, hè? Het ja. mythische licht van de fotograaf.
Ja, daar begint en eindigt het mee.
Hè? Ja, toch?
Ja, heel belangrijk. En in Tokio ook heel mooi, in Mongolië heel mooi. Ja. En ja, dat is het begin van alles.
Je bent oorspronkelijk van Limburg, van Overpel. Ja. Hoe is het licht daar?
Ik ben er nog weinig. En ik heb de laatste tijd heel weinig gefotografeerd. Ik zou het ooit wel willen doen. Even terug naar de roots en kijken hoe het licht in Limburg is.
Zoals al mijn gasten in Bergendal mag je boeken meebrengen. Jij brengt ook gedichten mee.
Ja.
Dat is fijn.
Ja.
Eentje van Ingmar Heitse, nachtfotograaf.
Ja.
Waarom dit? Ja, het is misschien bijna voor de hand liggend.
Ja, de titel spreekt voor zich en de inhoud ook. Het is eigenlijk de samenvatting van waar ik een beetje mee bezig ben. Altijd op zoek naar ja, het lichtje in de duisternis.
Nachtfotograaf Ingmar Heitse en het is Rob Walbers die hem leest.
Het licht, begin ik te ontdekken, heeft de neiging zich terug te trekken in gebouwen, onder bruggen, overal waar het maar duister is. Hoe dieper zwart, hoe beter. Luister goed, het scharrelt als een egel. Het licht is schuw, maar wil altijd alles weten. Daarbij heeft licht sinds het begin een oogje op de tijd. Als je het goed bekijkt, zijn ze familie. Zet je lenzen open. Wacht en wacht. Daar komt het licht al aangeslopen. Het valt, traag vooruit, met grote ogen.
Heitse schrijft hier over het licht dat het scharrelt als een egel.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen.
En dat het licht zelfs, als je goed luistert, ook een beetje een geluid maakt.
Ja, en...
Herken je dat als fotograaf?
Ja, omdat je vaak toch een beetje in je eigen wereld zit. Als je op pad bent met je camera... zeker ook voor mezelf in Tokio, ja, 's nachts erbij trekken. En het geluid van de stad, wat op veel plaatsen ook opvallend stil is, zeker zo in de achterliggende steegjes. Maar dat werkt allemaal in je hoofd, zo hetgeen wat je ziet en wat je hoort. En dat is allemaal bepalend voor uiteindelijk het moment waarop je het knopje indrukt. En,
le moment décisif.
Voilà, ja, daar gaan we. Ja.
Dus eigenlijk, een goede foto zou ook geluid moeten maken?
Het geluid hoor je als je naar de foto kijkt. En dan, ja,
ook als je niet gedronken hebt, hè?
Dat is weer een ander
verhaal. My Favorite Things, dat is een klassieker intussen van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Maar deze keer in een versie van een Zuid-Koreaanse Yoon Soon Na. Mag dat voor Rob? Want je bent natuurlijk ook een rockfotograaf, een popfotograaf.
Ja, klassiekers mogen altijd. Hè.
Ja, hè?
Ja.
Woolen mittens. packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Een hele breekbare versie van een bijna onherkenbare My Favorite Things van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. We hoorden Yoon Soon Na. Bij mij zit nog altijd Rob Walbers. Hij is een fotograaf, leeft bijna 10 jaar in Japan. Trekt er vaak op uit. Nou, niet alleen in Japan zelf, maar onlangs dus ook al voor de 4e keer, geloof ik, Rob.
Ja, klopt,
naar
ja.
Mongolië. Het boek ligt hier in... Een bijzonder boek, No Man's Land. Het is een beetje een woordspeling.
Ja, ja, het is geen perfect Engels, grammaticaal zeker niet correct.
Nee.
Ja, een mengeling van ja, nomaden, No Man's Land.
Ja. Die nomadencultuur. Je zit dus in die binnenlanden, in die steppen, in die toendra's, waar die joerten... Ik vind het toch zo'n lekker woord.
Ja.
Staan. Ze worden ook wel eens gers genoemd.
Gers, ja.
Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen, Rob? Je trekt er dus als fotograaf op uit. Je wilt eigenlijk dat land... We hebben nog niet meteen gesitueerd. Centraal en Oost-Azië. Het noorden ligt Rusland, de Russische Federatie.
Ja.
In het zuiden China, de Mongoolse hoogvlakte. En daar ligt het eigenlijk tussenin, uitgestrekt. Maar dus... 3 miljoen, hoeveel? En een half? Mensen niet eens. 3 miljoen, geloof ik.
3 miljoen, ja.
Ja. Maar goed, je wil daar een hele tijd doorbrengen.
Mm-hmm.
Er zijn geen hotels, geen Airbnbs.
Nee, nog niet.
Alleen maar yurts.
Ja, klopt.
En hoe doe je dat dan?
Dus ik reis er rond met een chauffeur en een gids. Zeker ook omdat het winter was. En in de zomer is er iets meer toerisme, zelfs op het platteland. Maar kan je gewoon overal kamperen met je tentje? 'S winters is dat minder aan te raden, omdat je 's morgens waarschijnlijk niet meer wakker wordt door de koude.
Is dat zo?
Ja. Als je slaapt in min 40, ik zou het niet aanraden.
En zo'n joert, is die geïsoleerd?
Het is heel warm. Centraal in de joert staat een kachel. Die, wanneer je gaat slapen, wat meestal 's avonds rond 9 of 10 uur is, volledig volgestouwd wordt, waar het plots dan 30, 40 graden wordt binnen. Maar die kachel dooft uiteraard uit overnacht. Dus 's morgens 4, 5 uur word je wakker met het ijs op je mond van de kou. Dus ja, heel grote contrasten. Warm, koud, binnen, buiten.
Ja, over contrasten gesproken, je hebt daar dus Mongolië. Mm-hmm. Dat centraal Oost-Aziatische mythische land, zal ik maar zeggen. En dan heb je Japan.
Ja.
Het contrast kan niet groter zijn.
Nee, nee.
Want wat wij van Japan kennen is dus heel erg veel drukte.
Mm-hmm.
Er zijn prachtige foto's ook van mensen die werkelijk met hun gezichten tegen het raam staan.
Ja,
geplakt
ja, ja.
In de metro's. Hè? Schitterende
ja.
Serie.
Ja.
Ik heel erg claustrofobisch lijkt het ook. Zo klein als ze wonen.
Ja, zeggen eigenlijk heel veel mensen, maar zo de drukte, misschien ben ik er ook al aan gewoon geworden, ik weet het niet. Maar tezelfde tijd moet je daar ook niet elke dag in zitten. Wij wonen bijvoorbeeld zelf ook in het centrum van de stad. Maar het enige wat wij 's morgens horen zijn de stemmen van kindjes die naar school wandelen. Die aan het kwebbelen zijn. Dus tegelijkertijd zo hetzelfde als waar ik opgroeide in Limburg, in Overpelt. Dus misschien daarom dat ik mij zo goed thuis voel. Nooit over nagedacht eigenlijk.
Tokio is Overpelt.
Ja, mooi. Ja, die moet ik onthouden.
Natuurlijk, in Overpelt zullen ze het omgekeerde liever horen. Hè? Overpelt
ja,
is Tokio.
Ja, 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 dat is ook heel waar.
Maar je had het al eerder over respect. Een van de dingen die toch ook wel heel erg fascineren in Japan is hun bijna maniacale gevoel voor orde, voor,
ja.
Zoals je zegt, de treinen die stipt op tijd vertrekken. Is dat ook niet benauwend aan de andere kant?
Ik denk dat eigenlijk gewoon de enige manier is om het daar te laten bollen. Gewoon door het grote aantal mensen die er zijn op zo'n kleine oppervlakte. Dus mocht dit niet gestructureerd verlopen, dan zou het gewoon één grote puinhoop zijn.
Ja. En het harde werken, bedoel je, zit ook al in de kleuterklasse, waar kinderen worden toch geprepareerd om te presteren.
Ja.
Heel erg grote prestatiemaatschappij, denk ik.
Dat zijn dingen waar ik mij inderdaad ook wel vragen bij stel. En ik merk het als ik met vrienden wil afspreken die wel in de bedrijfssector bezig zijn. Het is heel moeilijk. Door de week, het vroegste zij zich vrij kunnen maken, is 10, 11 uur, met een beetje geluk.
'S avonds?
Ja. Terwijl zij de volgende ochtend ook gewoon weer om 8 uur op kantoor zitten. En dat blijft gewoon zo doorgaan, dag in, dag uit. Weinig vakanties, presteren. Ik zit gelukkig in een iets creatievere sector, waar iets meer vrijheid is. Maar daar merk je het ook zo van grafische bureaus die eigenlijk dag en nacht bijna bollen. Ja, ik stel er mij vragen bij, ja.
Op zijn minst. En als ze zich dan al eens amuseren, dan is het met geisjes of met, hoe heet het, hostos?
Ja, hostessen, ja, host, ja.
Maar die mannelijke prostituees ook? Of hoe noem je dat?
Ik zou het eerder gezelschapsheren noemen.
Oh ja.
Prostituee klinkt ook weer net iets seksueler. En zover gaat het niet.
Want de geisha's en de hele cultuur daarmee gepaard gaat, dat kennen we.
Ja.
Maar er is ook zoiets als een pendant en die heet dan de gezelschapsheer.
Ja, ja. Het is ook, ja, misschien ook door het vele en harde werken, het is een eenzame stad voor heel veel mensen. En ja, als er dan geen tijd is om echte vrienden te maken, dan moet je er maar eentje huren, om het zo makkelijk te zeggen. Dus iemand die tijd voor jou wil maken en naar jouw verhaal wil luisteren. Ook een beetje droevig natuurlijk. Maar,
ja. Zoals de Japanners, alleen maar de Japanners natuurlijk zo gek kunnen zijn om bijvoorbeeld, en dat is er nu al, naar een hotelbordeel te gaan waar poppen voor hem staan.
Ja. Ja, je brengt interessante onderwerpen op.
Dat is toch krankzinnig? Ik heb daar een YouTube filmpje van gezien, mm-hmm. van die klanten ook, die zogenaamde hoerlopers, en die dus zich best tevreden stellen met een pop.
Mm-hmm. Ja.
Hoe gek kan het zijn, hoe eenzaam, hoe sinister ook.
Ja, ja. Ja, wat kan ik daar meer op zeggen dan... droevig, toch?
Toch, hè?
Ja.
We gaan naar Haruki Murakami. Hoort eigenlijk bij de eerste generatie Japanners, volgens mij, die de Amerikaan niet eens een keer als vijand bekeek, maar echt omarmde. In die zin zelfs dat hij hele vele van die Amerikanen heeft omringd, zelfs in zijn eigen werk is gaan gebruiken, onder meer de popcultuur en zo. Mm-hmm. Onlangs is er een museum opengegaan, of een bibliotheek, de Murakami-bibliotheek.
Ja, dat wist ik niet.
Ja. Waar 10.000 werken van hem te consulteren zijn.
Okay.
Of 10.000 platen die hij zijn eigen platencollectie heeft geschonken aan
de bibliotheek. In Tokio? Of?
Ja, in Tokio.
Okay.
Daar moet je zeker eens naartoe.
Ja, absoluut.
Nu, Murakami is ook in Japan heel erg hot, hè?
Ja. Waarschijnlijk de bekendste hedendaagse schrijver.
Dus niet alleen bij ons in het Westen, maar ook in Japan?
Ja, ja, absoluut. Hij woont er niet meer, als ik me niet vergis. Ik denk dat hij in Hawaii woont. Of,
klopt.
Ja.
Maar hij blijft heel erg populair.
Ja, ja, elk boek. Bij elke boekrelease staan ze dagen aan te schrijven, om het zo te zeggen.
Is het waar?
Ja. Het is meteen uitverkocht. Een van de grootste, denk ik zo.
En ja... Ik vind het... in Vlaanderen zeggen ze, je moet ervoor zijn. Hè?
Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Hij was voor mij ook de eerste schrijver die ik las na mijn verhuis naar Japan. Voor mijn verhuis had ik er eigenlijk nog nooit iets van gelezen. Dus dat was ook het eerste boek dat ik las, Kafka op het strand. Eerste boek dat ik las in Japan. En ik moet zeggen, ik was er vrij snel mee weg. En ik heb dan ook vrij snel 3-4 boeken gelezen, maar dan de laatste, of de voorlaatste intussen, de 1984. Nu heb ik het precies ook wel gehad.
Ja.
Dan wordt het net iets te veel. Zo.
Ik noem het graag slaapwandelaarsproza.
Mm-hmm, ja.
Dat zich afspeelt in dat vreemde gebied tussen, bijna vaporeuze gebied tussen slaap en ontwaken.
Ja, ja, ja. Klopt.
En waar dus heel helder, kristalhelder wordt beschreven en geschreven, maar over vreemde dingen die kunnen gebeuren, surrealistisch.
Ja. Ja. En dan voor mij ook in die 1984 net iets te vreemd. Zo.
Nu bij Kafka op het strand ook weer, wat is dat, een jongen van 15 die... Mm-hmm. Van huis wegloopt, in een vreemde stad gaat wonen, in de hoek van een kleine bibliotheek. Dat is maar één van de verhalen.
Ja.
Daar heb je ook een soort van incestueus verhaal dat zich ook weer afspeelt.
Ja.
Waar de jongen dan zogezegd, ik geloof met zijn moeder en zijn zus seks heeft.
Mm-hmm.
Dat blijkt dan een droom te zijn. Enfin, je wordt daar in een soort van... hoe moet ik het zeggen, een roetsbaan van onwaarschijnlijkheden gedompeld, maar wel in een fascinerend proza geschreven.
Ja, ja, de schrijfstijl. En voor mij wordt het, zoals voor heel veel mensen waarschijnlijk, als ik lees, probeer het mij te visualiseren. En wonend in Japan, zie je ook zo die pleintjes die hij beschrijft, want je bent er de avond daarvoor zelf langs gewandeld, die glijbaan met het maanlicht en zo. Ik vraag me af of ik het goed zou gevonden hebben als ik niet in Japan woonde. Of ook hoe ik het mij dan zou visualiseren.
Dus Murakami een beetje bij wijze van toeristische gids voor de Japanners zelf.
Ja, dat was mijn introductie tot het land een beetje. Ja.
En klopt het wat hij bedoelt, de sfeer en zo?
En ook zo die vreemde dingen, gelijk je net ook aangaf, zo de host en zo heel die ondergrondse wereld bijna. Een beetje, voor mij persoonlijk ook vieze wereld, waar ik niet echt mij in onder wil dompelen.
Je bedoelt die van de mafieuze jacuzzi en zo?
Eerder zo het seksistische van de... ja, prostitutie is het niet, maar gezelschapsdames en heel zo daar.
Want je hebt het zelfs een keer meegemaakt, geloof ik, zo'n gezelschapsdames.
Ja, wauw. Hoe is dat verhaal bij jou terecht?
Dat heet research.
Ja, ja.
En dat was toch, je moest dan toch even eerst naar je vrouw bellen?
Ja, ja, klopt. Ja, ik was ergens in het zuiden aan het werk voor een klant. En ja, dat is een beetje deel van de Japanse werkcultuur om je klanten te verzorgen. En s'avonds ook na de job samen uit drinken, uit eten te gaan. En ik vraag me echt af hoe dat verhaal bij jou terecht is gekomen.
En vertel.
Hij vertelde de hele dag dat we s'avonds sushi gingen eten. Dus een leuk vooruitzicht. En plots, s'avonds stonden we voor een gebouw. En ik zag alles behalve sushi, maar ik zag wel zo de typische bordjes aan de muur. Die wijzen op de snackbars, noemen ze die. Dat is een snack. Dus ik was al een beetje achterdochtig. En ja, we stappen in de lift gaat open en we staan midden in zo'n snackbar. Dus ik zie allemaal kortgerokte, met de borst redelijk bloot, dames.
Hoge hakken waarschijnlijk.
Hoge hakken in lederen zetels. Dus we worden welkom geheten, we zitten neer. De drank wordt ingeschonken, ze komen net iets te dichtbij zitten. Dus ja, ik voelde mij heel ongemakkelijk, ik had het nooit meegemaakt.
Maar dan bel je je vrouw en dan zegt je vrouw, doe maar, ga maar mee.
Go with the flow.
Go with the flow, want dat hoort daar nu eigenlijk bij.
Ja, het hoort erbij.
Maar wat is dat dan? Want je kunt toch niet ontkennen dat dat niet seksistisch is? Dat
nee, absoluut.
Alles behalve feminien is.
Ja, ja, klopt.
Het zijn dan zogezegd geen prostituees, dat mogen we zo niet noemen, maar...
Ja, het komt er wel ergens op neer. Buiten de eigenlijke daad gebeurt niet.
Is dat zo?
Ja, ja. Dat is
heeft dat te maken met hun Japanse... Maar hoe komt dat dan? Is dat is toch merkwaardig?
Het zit heel diep waarschijnlijk. En ja, zeer vrouwonvriendelijk. En het is een beetje terug in de tijd voor ons Westerlingen, denk ik dan. Het is een beeld waar ik ook nog altijd niet aan gewoon ben.
Mm-hmm.
Maar dan net, en misschien heb je het vervolg van het verhaal ook al wel te horen gekregen, dag twee gingen wij er terug en was het al iets leuker. En tijdens dag drie had ik zoiets van, we gaan vanavond toch terug naar de snack. Dus ja, het is...
Betrap je jezelf dan op...
Waar betrap ik mij dan op? Word ik dan te Japans of is het eigenlijk allemaal niet zo...
Erg.
Erg dan. Maar dat hoor ik mezelf eigenlijk liever niet zeggen. Maar ja, het was op zich nog wel gezellig.
Ja. Bizar.
Ja, heel bizar, ja.
Nu ja, misschien ook weer niet, want ik wil ze niet eten geven. De zakenmensen en managers en zo, die iets gelijkaardigs hier doen, maar dan...
Ja, ja, ja.
Wel de daad bij het woord voegen, hè?
Ja, misschien voelt het op vandaag misschien nog net iets... minder, ik weet het niet. Ik kan het niet goedkeuren natuurlijk. Maar het feit dat de daad niet gebeurt, maakt het misschien net iets minder. En dan vind ik het juiste woord niet echt.
Ja.
Ja.
Anthony en de Johnsons. Lange tijd waren zij een geheimtip. Toen ze dat niet meer waren, werden ze ineens de lieveling van iedereen. En nu heb ik het idee dat Anthony en de Johnsons wel is weggedemsterd.
Ja, hij heeft een nieuwe band. Die moeilijk uit te spreken is. Maar voor mij nog altijd wel een pareltje. Zo. Ik herinner mij, ik zag hem ooit in de Bozar, als ik me niet vergis. Ja, kippenvel van begin tot einde. Zo, ik ben minder vertrouwd met piano, muziek. Maar dit komt wel aan. Zo.
Transgender muziek voor van transgender ook maar sprake was zoiets?
Ja, ja. En plots kom je dan ook in zo'n hele scene terecht. Zo, als je begint uit te diepen van waar komt die en wie zit daar nog. En
heb je foto's van hem genomen?
Ja, ja, verschillende keer. Ik heb ooit zelfs een portret van hem mogen nemen na een optreden in de AB. Omdat een bevriende... hoe zeg je dat weer? Ja, fashion designer iets voor hem gemaakt had en het absoluut wou overhandigen. Ja, een interessant figuur. Hè?
Ja. Ik denk niet dat we toevallig dit nummer hebben uitgepikt. Het heeft ook weer met dat licht te maken, ja. Het mythische licht. Daylight and the Sun.
Ja.
Is zon een zegen voor een fotograaf of een vloek?
Ik heb het altijd een beetje proberen te ontwijken, de zon. Omdat je minder controle hebt. Ik hou er nogal van donker en schaduw en minder zon.
En een beetje controlefreak.
Voilà.
Now I cry for daylight and the sun. Now I cry for daylight. Daylight in my heart, daylight in the trees, daylight kisses everything. dream here on the water, warm the sand, the seagulls calling, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness. You gave me this, your fire becomes a kiss. You gave me this, your fire becomes a kiss.
Anthony van Anthony and the Johnsons, bijzonder mooi en precaire Daylight and the Sun.
Berg en Dal met Padone.
En met Rob Walbers, fotograaf. Hij is hier nog heel even. Rob, wat is jouw credo?
Mijn credo? Dat is ook weer een duur woord.
Ja, dat is een duur woord. Dat geef ik meteen toe.
Ik blijf gewoon een beetje zoeken. Mm-hmm. En ik probeer mijn eigen ding te doen, mijn eigen weg te vinden.
Ik zie dat je een gedicht voor je hebt liggen.
Ja, klopt. Het is een gedicht dat ik recent eigenlijk ontdekt heb. Het heet Verdwaald van Gerrit Komrij. En ik las het en plots was dit zo de samenvatting van net voor ik vertrok naar Japan en toen ik daar aankwam. En ja, de cirkel was rond toen ik dit gedicht las.
Het heet Verdwaald, hè?
Ja. Ik was de weg kwijt in een labyrint, een blunder die in labyrinten mag. Ik zocht, ik rende als een wervelwind, vergeefs. Zelfs mijn horloge was van slag. Bij een granieten rustbank op de hoek van 1000 paden ging ik overstag. Ik zat eruit te blazen, als een doek zo bleek, toen ik ineens de uitgang zag. Waarachter een oeroude wereld lag, een dinosaurus knikkebolde, een kei lag in de zon te bakken met zijn pens. Er was geen snelverkeer, geen winstbejag. Geen bommenwerper vloog hier ooit voorbij. Men wachtte op de goedheid van de mens.
Dat kan nog wachten worden, hè? De goedheid van de mens erop.
Maar in Japan is het dichtbij.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.